Meneer Graaf, wil ik u nog even wijzen op de verjaardag van mijn vrouw, waarvoor we u allen nogmaals hartelijk uitnodigen. Aanstaande vrijdag is de pastorie open voor heel de gemeente. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog, uw recht is als Gods bergen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond opnieuw uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk. En nu de versen 33 tot en met 46. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 36, het tweede vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Lucas 23, de versen 33 tot en met 46. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoener, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En de volk stond en zag het aan. Ook de overste met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Grieks en Romeins en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlost u zelven en ons. Maar de andere antwoorden bestraften hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stem, zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Tot zover de schriftlezing. Wij te zoeken met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed mogen wij dankzegging doen met zuster Marjan Wessels, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een geslaagde hartoperatie. Zoeken samen Gods aangezicht. Heer, als wij dan zo samen als gemeente uw aangezicht zoeken, dan bidden wij u in de eerste plaats om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Want hoe zouden wij tot u kunnen naderen als gij, o Heere, door uw geest ons niet zelf de woorden in de mond legt en de zaken in ons hart. Want we moeten het u belijden, wij weten niet hoe te bidden. Wij verstaan onze rechte nood niet. Als u die niet aan ons hart openbaart, ons verstand daartoe verlicht, wij zullen ook nooit weten hoe we bidden moeten. Daarom bidden wij u, neem ons op de leerschool van het gebed. U die ons hier weer samenbrengt om te gaan luisteren naar uw woord en de uitlegging daarvan aan de hand van onze Heidelberger catechismus over het lijden van uw Heer Jezus Christus en de betekenis van dat lijden voor uw kinderen. En dan vragen wij u uit genade, zegen dat ook aan de harten van uw kinderen, dat ze vertroost mogen worden door uw woord en door het lijden dat in uw woord getekend is van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En als we dat niet kennen, geef dan dat we vanavond met een heilige jaloersheid mogen luisteren. Dat we ons gemis ervaren buiten u en buiten de kennis van u, o Heer Jezus Christus. Die dierbare geloofskennis, buiten wie toch niemand leven en sterven kan. En geef dat we zo heilbegeerig gemaakt mogen worden, verlangend om ook te mogen delen. In die heilgeheimen van uw woord, en het verlangen om ook Christus te mogen toebehoren en zijn gerechtigheid. Dat bidden wij u ook voor onze jonge mensen. Dat u ze vanavond ook door uw Heilige Geest onderwijzen. Ze leren verstaan wat u in het woord tot hen te zeggen hebt. En dat geldt ons allemaal. Neem ons als leerjongeren aan uw gezegende voeten. Laat het goed mogen zijn met elkaar in uw huis. Wees ook met hen die vanavond niet bij ons kunnen zijn. We denken aan hen die oppassen op de kinderen. Geef ze ook een goed uur met elkaar. Ze misschien ook de kinderen nog voorlezen uit de kinderbijbel. Of vertellen vanuit uw woord. Samen zingen. Dat u zo ook dat zegenen. Wees ook met hen die vanwege de ouderdom niet bij ons kunnen zijn. Die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Geef ook dat ze hierin mogen ervaren nu wij voor hen bidden. Dat ze ook bij ons horen. Ook al zijn ze niet in ons midden aanwezig. Maar bovenal dat ze mogen ervaren vanavond, de Heere weet van mij af. Hij weet waar ik woon. Wees ook bij hen die niet kunnen komen omdat ze werken in de dienst der barmhartigheid. Zij die in ziekenhuizen werken, onze ouderen verzorgen. Zij die geroepen zijn om de orde te handhaven in de politie. En zo kunnen we op verschillende terreinen van het leven geroepen zijn om ook op uw dag te arbeiden, waardoor we niet naar uw huis kunnen. Maar laat het zo mogen zijn dat we die dingen ook zoeken de tijd, ook op uw dag, om ons af te zonderen. En dat u toch ook op deze dag doet ervaren. Het is mijn dag. En dat ze daarin ook mogen weten dat u van hen af weet. Heer, u sterkt ze dan in de arbeid waar u hen toegeroepen hebt. Zo komen wij met heel de gemeente tot u, om het van u te verwachten. Wees ook met hen die hier niet kunnen zijn om redenen die u bekend zijn. Heer, wilt gij ook zelf in hun hart werken, dat alles weggenomen kan worden. Heer, dat zoeken wij, bij u vandaan. En daarom smeken wij ook, of gij zelf wegen wil banen dat hindernissen weggenomen kunnen worden. Heer, dat ligt toch bij u. En zo vragen wij of u vanavond bij ons wilt zijn, bij de koster, bij de organisten, bij de kerkenraad. Heer, laat het goed mogen zijn in uw huis. Dat onze verwachting mag zijn van Israëls God alleen. Dan zult u ons niet beschamen. En als we dan zo samen zijn, dan mogen we ook uw naam erkennen dat u ook Marianne weer thuis gebracht hebt. Heer, u weet ook hoe u er tegenop gezien heeft. Het was ook ingrijpend. Ook om dat bij bewustzijn te moeten meemaken. Maar u hebt het zo geleid dat de kwaal gevonden kon worden en weggenomen. En dat ze nu herstellen mag. Heer, vervul haar hart met dankbaarheid, ook van haar man en van de kinderen. Dat ze zo mogen ervaren, we hebben onze vrouw en onze moeder weer van de Heer teruggekregen. U hebt haar willen bewaren. Dat ervaren we ook in zo'n operatie, dat we zo dicht bij de dood zijn en dat ons leven toch een handbreed is. Maar dat u daarin ook het vertrouwen niet beschaamd hebt op u de Heer. Want u bent een waarmaker van uw woord en u hebt het toch gezegd. Allen die het van mij verwachten, zullen niet beschaamd worden. Heere, wilt u dan ook verder herstel geven, dat ze ook de taak in haar gezin weer op mag nemen en er u in mag erkennen en dankbaar haar weg mag vervolgen. Zegen zo ook dat gezin. Wij willen u nogmaals bidden, ook voor Willemijn en allen die om haar heen staan. Grote koning, wil gij zelf nog opnieuw doen ervaren. Ik weet van uw moeite, ik weet van uw strijd. Maar werp al uw bekommernissen op mij. Ik zal voor u zorgen. Ik zal u dragen door de woestijn van het leven. Hoe moeilijk het ook is, leg maar uw hoofd op mijn schouder. Laat het zo ook mogen zijn in haar jonge leven en van allen die haar lief zijn. Koning van de kerk, gedenk ons. Gedenk ook uw werkers wereldwijd in het werk van de zending, wil ook bij hen zijn, dat uw koninkrijk komen mag. Gedenk al uw gane getrouwe knechten, die gij uitzendt, in welk kerkverband dan ook, laat het tot rijke zegen mogen zijn. We denken daarin ook aan onze oudherder en leraar en zijn vrouw, die in de achterliggende week verhuisd zijn, die ze naar Rhenen zijn gegaan om daar te verblijven. Om ook daar het werk te mogen doen in de gemeente van Overberg. Stel hem daar ook tot rijken zegen. En maak het voor hen samen, ook bij het klimmen der jaren, in de avond wel. En zo dragen wij ook onze school hartelijk aan u op. Allen die daar studeren. We denken ook aan onze broeder van Walsum. We willen bij hem zijn. Aan alle studenten. Ook als er binnenkort weer één bevestigd mag worden in de dienst. Dat we verblijd mogen zijn dat u nog doorgaat, ook om jonge mannen uit te zenden in uw koninkrijk. Gedenk de hoogleraren, wil ook bij hen blijven. Wij zoeken ook uw aangezicht voor het werk van evangelisatie dat gedaan mag worden in de grote steden. Onder mensen in grote problemen, verslaafden. Mensen die in de prostitutie terechtgekomen zijn. Mensen die in het criminele sfeer. O Heere, u kent toch de noden. Wil zelf toch geven dat uw woord boeien mag breken. Gedenk zo ook het werk dat gedaan mag worden onder de gevangenen. Heere, wij smeken uw aangezicht. Wil ook werken achter de muren. En geef ook dat zij uit die gevangenis van de zonde bevrijd mogen worden. Gedenk ook aan het werk dat gedaan mag worden in de krijgsmacht. In de verzorgingstehuizen, Ik denk al dat werk door hen die het zo moeilijk hebben, gehandicapten. Zo komen wij tot u, om het van u, de koning van de kerk, te mogen verwachten. Bedenk onze overheid, wil wijsheid geven, ook nu het werk weer begint in de politiek, dat ze het maar telkens weer biddend mogen doen, opziend naar u, om van u wijsheid te vragen. Samen willen we ook uw aangezicht zoeken voor het volk Israël, wil ook bij hen blijven. Geef ze toch wijsheid, dat ze toch die vrede mogen zoeken die er alleen bij u te vinden is. Wil gij ons horen? Niet omdat wij er iets van verdienen, maar doe het om Christus wil. Zegen ons in de bediening van het woord. Zegen ons in het luisteren. We zijn in alles zo van u afhankelijk. Open de schriften en geef dat die leidende borg dierbaar mag worden in ons aller oog. Niet om ons, we hebben het niet verdiend, maar doe het om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, vanavond is aan de beurt van behandeling zondag 16. Die zondag willen we dan ook nu met elkaar gaan lezen. We noemden u met elkaar te willen lezen zondag 16 van onze Heidelberger Catechismus. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook nog moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Door zijn kracht, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf van hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Omdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwellingen, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Gemeente, deze zondag bepaalt ons vanavond bij Christus de parel van grote waarde. En die schittert in de eerste plaats in zijn sterven. In de tweede plaats in zijn begrafenis. In de derde plaats in ons sterven. In de vierde plaats in ons leven. En tenslotte in zijn nederdaling ter hel. Zondag 16 bepaalt ons vanavond bij Christus de parel van grote waarde. Die schittert in zijn sterven, in zijn begrafenis, in ons sterven, in ons leven en tenslotte in zijn nederdaling ter hel. Doch gaan wij eerst daarvan zingen, van de heerlijke vrucht van zijn lijden en sterven uit Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. En ook het vierde vers. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 85, de versen 1 en 4. En ondertussen krijgt u in een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar dankz der hel mij alle troost deed missen. Gemeente, zingen wij dat aan het einde van de prediking uit Psalm 116, de versen 2 en 3, na het amen van de preek. Gemeente, de zondag die voorligt bepaalt ons wel heel bijzonder bij hem, die in een gelijkenis zichzelf vergelijk met de parel van grote waarde. En het is mijn hartelijke begeerte dat hij vanavond schitteren mag in de trappen van zijn vernedering. En dat u en dat jij het uit mag roepen vanavond onder het luisteren, met geopende ogen door de Heilige Geest. Alles aan hem is gans begeerlijk. Meenten, we zien deze parel van grote waarde vanavond in de eerste plaats schitteren in zijn sterven. We hebben vorige week gehoord hoe zijn lijden zo heel anders is dan het lijden van mensen. Wij mensen lijden allemaal als gevolg van de zonden. En daarom zeggen we het ook wel eens tegen elkaar. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Maar Christus lijdt niet vanwege zijn zonden, vanwege zijn afval van de Vader. Maar hij lijdt gans onschuldig. Hij lijdt als de rechtvaardige. En hij is als de onschuldige veroordeeld. En zo is de toren Gods tegen hem ontstoken. Hij is het lam, beladen met de zonden van al de zijnen. En zo moest hij lijden. Zo anders als het lijden van de zijnen. Maar ook zijn sterven is zo geheel anders dan het sterven van mensen. Gemeente, u hebt misschien wel eens bij een sterfbed gestaan. Sterfbed van iemand die ziek werd. En na vele moeilijkheden, tijden van vreugde als er vooruitgang bespeurd werd. Maar dat werd dan weer gevolgd door tijden van teleurstelling. En zo heen en weer geslingerd kwam uiteindelijk toch het sterven. Het lichaam, zeggen wij dan, moest het opgeven. Het ging niet meer. En de dood trad in. Je kunt ook denken aan het sterven van iemand die is gaan zwemmen in de zee, maar te ver weg is gekomen, meegenomen door de stroom, er alles aan gedaan heeft om terug te keren, maar eindelijk uitgeput, het op moet geven. En verdrinkt. Zo sterven mensen. Waarvan in het boek van Job getekend staat. Huid voor huid en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Maar zo is het niet. In het sterven van Christus. De dood is hem niet overkomen, omdat hij door de hoge koortsen het uiteindelijk moest opgeven. Omdat die koortsen zijn lichaam gesloopt zouden hebben. Nee, gemeente, jonge mensen, en vergeet dat nooit. Zijn sterven was een vrijwillige daad. Christus besliste zelf over het moment van zijn sterven. Hij had de macht om te sterven en het tijdstip daarvan zelf te bepalen. Daar heeft de Heer Jezus al over gesproken met zijn discipelen toen hij zei: niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. En dat zien wij dan ook heel nadrukkelijk in het slot van zijn leven, wat we met elkaar gelezen hebben. Als hij dan de laatste woorden hier op aarde spreekt voor zijn sterven en zegt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan staat er vervolgens: dit gezegd hebbende, gaf hij de geest. Het was een daad waarin hij zijn geest overgaf aan zijn vader. Zo stierf hij. En gemeente, dan is natuurlijk de vraag: waarom staan we dan vanavond zo uitvoerig bij stil, bij dat sterven, bij dat unieke sterven van Christus? Wel, gemeente, omdat Christus sterft als borg. En wat wil dat dan zeggen, dat hij sterft als borg? Wel, hij sterft daar voor zijn kinderen. Hij sterft daar in hun plaats. En zo komen wij dan ook tot die vraag: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarachter ligt eigenlijk de gedachte: was dat onuitsprekelijke lijden van Christus dan niet voldoende tot betaling van de zonden? Waarom moest hij dan ook nog zich zo diep vernederen dat hij sterven moest? Overdenk die vraag eens. Waarom moest Christus sterven? Wel, we gaan luisteren naar het antwoord van onze Heidelberger. Een heel diep antwoord. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders dan voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons. Het sterven van Christus was dus noodzakelijk, omdat Gods gerechtigheid en waarheid dat eiste, als een betaling voor de zonden. Wat bedoelt toch dit diepe antwoord? En ik kan begrijpen dat ook onze jonge mensen zeggen: waar gaat het hier toch over? Wel, gemeente, om dat te begrijpen, gaan wij even in onze gedachten terug naar het paradijs. En we weten hoe daar de Heere Adam en Eva geschapen had, wat wij wel noemen in de staat der rechtheid. Dat wil zeggen, zij waren goed uit zijn handen voortgekomen en zij dienden de Heere met hun ganse hart. Zij dienden hem vrijwillig. En de Heere had in zijn liefde met dat echtpaar een verbond gesloten, om het zo te mogen zeggen. En hij had gezegd: indien jullie mij gehoorzamen, zullen jullie ook van mij het eeuwige leven ontvangen. We noemen dat wel het werkverbond dat de Heere met Adam en Eva en al zijn nakomelingen gesloten had. En de Heere had daarbij gegeven het proefgebod. En de kinderen weten denk ik wel wat dat betekent, het proefgebod. De Heer had gezegd: wandel voor mijn aangezicht en deze hele schepping staat tot uw beschikking. Heel dit paradijs met al zijn heerlijke zegeningen, het is voor u. Alleenlijk, je moet niet eten van de boom des kennis, des goeds en des kwaads. En daarin, in die gehoorzaamheid, dat jullie daarvan niet zullen eten, bewijzen jullie een hartelijke liefde tot mij. Maar de Heer had er ook een bepaling bij gegeven. Hij had uit liefde gezegd: denk erom, mijn kinderen, als je het wel doet en je eet toch van die verboden vrucht, dan moet ik je straffen. En dan geldt, ten dagen als je daarvan eet, zult je de dood sterven. En gemeente, we weten wat er gebeurd is. De slang is gekomen, heeft Eva verleid. En Eva heeft haar man Adam verleid. En ze hebben beiden gegeten van de vrucht van de verboden boom. En gemeente, nu moeten we heel voorzichtig spreken en denken. Want het gaat nu over Gods innerlijk. En hoe zullen wij daarover kunnen spreken, anders dan met diepe eerbied en schroom? Want door de zondeval was er, om het zo te zeggen, een innerlijke en heilige verlegenheid gekomen in God. Want na zijn rechtvaardigheid en waarheid moest hij Adam en Eva straffen met de eeuwige dood. Maar zijn liefde en barmhartigheid streden daartegen. Zijn liefde en zijn barmhartigheid wilde genade bewijzen aan Adam en Eva, het schepsel dat hij met zoveel vreugde had geschapen. Maar hoe moest dat toch? Daar Gods gerechtigheid eiste, dood de zondaar. Want de zonde moet gestraft worden. Dat is de rechtvaardigheid Gods. Wanneer God de zonde niet zou straffen, zou hij met eerbied gezegd ophouden God te zijn, want dat is God in zijn wezen, rechtvaardig. En het is rechtvaardig dat de zonden wordt gestraft. En het is de waarheid Gods die eiste dat gedaan zou worden dat God gezegd heeft. Hij had het immers gezegd tegen Adam: indien ge daarvan eet, ge zult de dood sterven. God zou geen genade kunnen bewijzen aan Adam, want dan zou hij een leugenaar zijn. En God is in zichzelf de waarheid die niet liegen kan. Gods hart vol van barmhartigheid en vrede verlangde om Adam en Eva genadig te zijn. Maar Gods rechtvaardigheid en waarheid zeiden: dat is onmogelijk. Gemeente, ik zei het al. Het is niet anders dan met schroom en verlegenheid, zoekend naar de woorden, dat we iets zeggen van wat er was in het hart van God. Daar kwam die grote vraag, om het zo te zeggen: hoe zal ik de zondaar behouden zonder krenking van mijn deugden? Om het met eerbied te zeggen, dat was de vraag die voorlag in de stille raad des vredes. Hoe kan een zondaar behouden worden, als daar het recht zegt, hij moet sterven, als de waarheid de vervulling eist van de bedreiging, maar de liefde en de barmhartigheid zegt, bewijs de zondaar genade. Liefde gemeente, daar treedt in die stille raad des vredes Christus naar voren. En in die stille raad des vredes heeft hij tot zijn Vader gezegd: Vader, aan uw recht dat eist dat de zondaar sterven zal, zal ik voldoen, Vader. Uw waarheid zal bestaan, Vader, dat de zondaar sterven zal, omdat hij uw gebod heeft overtreden. Daarom zal ik sterven. Ik zal betalen aan uw recht met mijn volkomen gehoorzaamheid aan uw heilige wet. Ik zal de straf dragen door te sterven, Vader. Ik zal buigen onder uw recht. Ik zal eronder sterven, Vader. Ik zal u geven het rantsoen dat uw gerechtigheid en waarheid eist. Ik zal de vervloekte kruisdood sterven om de vloek der wet die zondaren treft te stillen en weg te nemen. Vader, ik zal ervoor zorgen dat uw deugden vereerlijkt worden. De deugd van uw gerechtigheid die eist, de deugd van uw waarheid die zegt dat vervuld moet worden wat gesproken is. maar ook de deugd van uw liefde en barmhartigheid, dat u vergeving schenken kunt, zonder dat uw andere deuden geschonden nog gekrenkt worden. En zo brengt ons het antwoord van onze Heidelberger catechismus, die zegt dat de gerechtigheid en waarheid van God de Vader eiste, dat niet anders dan door de dood van Christus betaling gevonden kan worden voor de zonden van verloren zondaren, ons aan de voet van het kruis. Daar sterft hij. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, opdat er een kerk komen zal die het mag zingen met de dichter van Psalm 85, en we hebben het meegezongen. Daar, aan de voet van het kruis, wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Zo heeft de Zoon, in de liefde tot de deugden van zijn Vader, die heerlijke eigenschappen van gerechtigheid en waarheid, liefde en barmhartigheid, de weg geopend voor een verloren mensenkind. Want zo kan er een volk zalig worden. Want toen Christus zich voor de Vader stelde als borg, toen heeft de Vader hem loon in het vooruitzicht gesteld, waar ook de profeet Jesaja van mag spreken. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Daar ligt de belofte. In het sterven van Christus zal de kerk des Heeren geboren worden. Hij zal zaad zien. En daarom mag Christus ook van zijn kinderen spreken als degene die de Vader hem gegeven heeft als loon op zijn arbeid, waarin hij in de weg van lijden en sterven de prijs betaald heeft voor de zijnen. Gemeente, worstelt u daar wel eens mee in uw leven? Hoe komt de Heere nu aan zijn eer? Hoe zal die eer van hem in mijn leven hersteld worden? Hoe zal ik hem geven waar hij recht op heeft? Ik kan het hem niet geven. Ik kan de schuld niet betalen. Ik heb niets om hem aan te bieden. Toen vanmorgen de Heere die pijlen afschoot en hij het mij zei, gij hardnekker. Toen hij het tegen mij zei, gij onbesneden. Toen hij het tegen mij zei, gij die altijd de Heilige Geest wederstaat. Toen hij het tot mij zei, gij hebt verraden onschuldig bloed. Gij hebt mijn Zoon gedood. Gij hebt de wet niet gehouden. Toen werd het voor mij onmogelijk om zalig te worden. Is het zo voor u onmogelijk geworden om ooit aan dat recht van God te kunnen voldoen, omdat de waarheid eist dat er eeuwige dood volgt op de overtreding? O, hoe zal ik ooit dan voor God kunnen verschijnen? Meent u, wat schittert dan vanavond die parel van grote waarde, de Heer Jezus Christus? Want door zijn sterven heeft hij volbracht de eis van de gerechtigheid van God. En heeft hij de waarheid gestand gedaan toen gezegd werd: en gij zult de dood sterven. Ja, ik heb de dood ingegaan. Meent dat hij dan zo vanavond, vanuit uw verlorenheid, daar u sterven moet narecht, nu mag zien die straal die daar valt van die parel van grote waarde, en dat hij zo in uw hart vallen mag: ik heb betaald Zoek dan het leven bij deze gestorven Christus. Zie hoe schittert die parel van grote waarde in zijn sterven. Onze tweede gedachte. Maar hij schittert nu ook in zijn begrafenis. Want nadat gevraagd is, wat betekent nu het lijden? Wat betekent nu het sterven? Volgt daarop de vraag, waarom moest hij begraven worden? Je voelt als het ware dat die leerling aan die leermeester vraagt. En dat hij daarin als een bij de honing zuigt uit die heerlijke vrucht van het lijden van Christus. Hij is zo begeerig om onderwezen te worden. Hij zegt, waarom moest hij sterven? Maar vertel me toch ook waarom het nodig was dat hij gelegd is in het graf. En dan antwoordt onze Heidelberger heel eenvoudig. Om daarmede te betuigen dat hij waarachtig gestorven is. En dan kan natuurlijk zo bij ons direct de vraag oprijzen. Maar ja, dat was toch duidelijk dat Christus gestorven was. De Romeinse krijgsknechten hebben het gezien. En daarom hebben ze ook zijn benen niet meer gebroken. Ze zagen het al, hij is gestorven. En de hoofdman die heeft nog ter bevestiging daarvan een speer in zijn zijde gestoken. En daarom kwam er water en bloed uit als een teken dat hij waarlijk gestorven is. Waarom moest hij dan toch begraven worden? Wel hierom, gemeente. Omdat de wet eist dat er een juridisch bewijs is dat de overtreder waarlijk gestorven is. Want alleen wanneer je waarlijk gestorven bent, ben je vrij van de wet. Het doodvonnis was over Christus uitgesproken, maar nu moest ook rechterlijk bevestigd worden dat hij waarlijk aan het vonnis had voldaan, zodat er niets meer te eisen valt. En ik denk dat u nu al gaat begrijpen waarom hij begraven moest worden. En we zien dat namelijk ook in de gang die gemaakt wordt na het sterven van de Heer Jezus. Want als daar bij Pilatus komen die mannen, Nicodemus en Jozef, en ze vragen hem om het lichaam van de overledene, dan doet Pilatus eerst iets anders. Hij laat namelijk een hoofdman komen en zegt, is hij ook waarlijk gestorven? En als dan die hoofdman dat bevestigt, dan geeft hij het lichaam vrij. En met die rechterlijke daad, die Pontius Pilatus daar uitvoert, zegt hij, deze man is vrij. Daarin bevestigt Pilatus het vonnis van God de Vader. God de Vader, toen Christus stierf en u begraven wordt, zegt in zijn begrafenis, hij is waarlijk gestorven en daarmee is hij nu vrij. Ik heb ontvangen een volkomen betaling. In zijn begrafenis wordt nu het stempel van de Vader gezet. Ik heb volkomen voldoening ontvangen. In het vrijgeven van het lichaam van de gekruisigde bevestigt Pilatus het. Hij is nu vrij. Ik heb ontvangen een volkomen betaling van het vonnis dat ik heb uitgesproken. Daarom, kind van God, kom vanavond en ga met de vrouwen naar het graf. En zie van verre hoe ze hem daar inleggen, hoe hij begraven wordt, de steen ervoor. En in die begrafenis hebt u het definitieve bewijs. Hij is gestorven. En in zijn sterven ligt nu dat de gerechtigheid en waarheid van God voldaan is. O, hoe schittert deze parel van grote waarde in zijn begrafenis. Nu mag ik het weten, vast en zeker. Het rantsoen is voldaan. De kwitantie is betaald. Het recht heeft niets meer te eisen. Heerlijke parel van grote waarde in uw begrafenis. Meende, deze parel heeft zoveel heerlijke zijden, dat nu hij draait, we opnieuw iets van die schittering mogen zien in de volgende vraag. Ging het eerst over Christus en de betekenis van zijn lijden, sterven en begraven. Nu komt de Heidelberger met een hele persoonlijke vraag die er leeft in het hart van het kind van God. O, misschien bent u ook in deze achterliggende weken meegenomen door de Heilige Geest in het heiligdom van het lijden van Christus en het sterven. En hebt u met een verwonderend oog dat lijden aanschouwd. En hebt u door het geloof de volkomenheid van dat lijden mogen zien. En hebt u gestaan bij het kruis en bij het graf en gezien. Zijn dood is voor mij een volkomen betaling. Amen gezegd op het lijden en sterven van uw borg. Maar dan komt er een vraag. Een vraag vanuit het hart. Als dan dat lijden van Christus en dat sterven een volkomen betaling is, waarom moet ik dan nog sterven? O, dat sterven. Wat kan een kind van God daartegen opzien? En die vraag doet hem dan in het hart opkomen. Waarom moet ik nog sterven? Als hij dan volkomen de straf betaald heeft. Als hij dan voor mij de dood is ingegaan. Waarom moet ik dan die doodsjordaan nog door? O, de Heere geven. Dat je vanavond met zielsverkwikking mag luisteren. Want als je dit antwoord gaat verstaan. Dan kan het in je hart wel eens gaan zingen. Nu jaagt de dood ook mij geen vrees meer aan. Jongens, luisteren. Als dat is werkelijkheid wordt in je leven. Dat je de dood onder ogen kan zien. Met blijdschap in het hart. Dat je het wel eens zou kunnen zeggen. Mijn sterfdag is mijn beste dag op aarde. Je zegt, dat kan ik niet begrijpen. Kom, luister dan. Als we gezien hebben dat Christus betaling volkomen is. Dat het waar is. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Daarom, zegt onze catechismus, is uw zonden geen betaling meer. De catechismus drukt het Gods kinderen op het hart. Als u gaat sterven, dan is uw sterven geen betaling meer voor de zonden. Want Christus heeft volkomen betaald. Ons sterven is in de eerste plaats, zo zegt onze catechismus, dan ook een afsterven van de zonden. In de Latijnse tekst van onze catechismus staat het volgende. Het sterven is een abolitio peccati. En dat betekent een vernietiging van de zonden. Wanneer Gods kind gaat sterven, gemeente, dan sterven niet maar wat zonden, maar dan sterft op dat moment zijn zondige bestaan. Dan sterft daar zijn heilmoedige ik. Dan komt er een einde aan zijn zondige leven hier op aarde. Dan komt er een einde aan zijn verdorven karakter, dat steeds maar weer tegen God in opstand komt. Dan komt een eind aan zijn zwervend bestaan, waarvan hij zingt in Psalm 56, Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard, is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Als Gods kind gaat sterven, gemeente, dan komt een einde aan zijn leven door de woestijn, waarvan Gods kind steeds moet zeggen, hoe menigmaal ben ik van de Heere afgeweken en hoe menigmaal heb ik de Heere verdriet gedaan in mijn leven. Herken je dat? Je eigen leven. O, dat je wel eens zo moe bent van de zonden. Is dat er wel eens in je hart? Dat heimwee naar huis, naar het vaderland daarboven. Mag ik het gewoon vragen? Zou u het uit kunnen blijven houden om altijd maar te zondigen? Is er nooit eens een moment in je leven dat je zegt, och Heer, wanneer komt toch die dag dat ik u aanschouwen mag en dat ik nooit, nooit meer u hoef te bedroeven. Dat ik verlost word van dat ellendige, hoogmoedige bestaan dat ik in mij omdraag. Maar dan mag ik dat terzijde zeggen, als dat er nooit is. Als u niet met dat heimwee bezet bent bij tijden. Dat heimwee naar huis, dan vraag ik u, onderzoek uzelf. Want dan mag u zich wel eens afvragen, zal ik ooit thuis komen? Want al Gods kinderen hebben een heimwee naar hun vader daarboven, naar hun dierbare zaligmaker. En die Heilige Geest die hen heeft wedergeboren, daar zijn trekkingen naar het vaderhuis daarboven. Maar het is al heel wat jaren geleden. Ik was denk net zo oud als jullie jongens. Ik zat ook in een door de weekse dienst te luisteren. Veel kan ik me niet meer herinneren van die dienst. Maar wel dat die voorganger zei. Weet je, Gods kinderen zijn niet levensmoe. Maar ze zijn zonde moe. Mag ik je eens vragen, ben je ook wel eens moe? Moe van de zonde. En zegt, o God, weer gezondigd. Weer u verdriet gedaan. Heere, wanneer komt toch dat moment dat u me thuis zult halen om u eeuwig te geven wat u waard bent. En als je dan mag zien op sterven, dan kun je het begrijpen. Sterven, dat is de beste dag. Want dan komt er een einde aan mijn zondige ik. Dan ga ik sterven om eeuwig, eeuwig bij mijn koning te zijn. Want dan is het sterven een doorgang tot het eeuwige leven. Als ik dan de laatste adem uitblaas, dan zegt mijn koning, die aan de rechterhand van zijn vader staat, haal mijn kind thuis. Zoals Lazarus gedragen werd door de engelen, zo worden al Gods kinderen thuis gehaald. En mogen ze aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob aan de ronde tafel van de bruiloft des lams. Dan mogen ze zich altijd en eeuwig verheugen in hun dierbare zaligmaker. Dan mogen ze wandelen door de straten van goud. O, dan zullen ze nooit meer zondigen. Dan zal er geen ziekte meer zijn en geen pijn. Maar eeuwige blijdschap zal hun deel wezen. Doorgang tot het eeuwige leven. En die woorden, gemeente, bepalen ons er ook zo nadrukkelijk bij, dat er ook een doorgang is naar de eeuwige rampzaligheid. Ik noemde net al de gelijkenis van Lazarus, Maar ook dat tweeërlei einden werd benadrukt. Lazarus gedragen in de schoot van Abraham en de rijke die zijn ogen opsloeg in de hel. Die doorgang naar dat eeuwige leven. Ze wordt ons zo getekend, zo eerlijk, naar ziel en lichaam. Als Elia genomen wordt op de vurige paden en hij zo rechtstreeks de hemel inrijdt. Maar aan de andere kant tekent ons schrift die ontzaglijke werkelijkheid van Korach, Datam en Abiram. Die rechtstreeks, als de aarde zich opent, ter helle nedervaren. Meent, hoe zal uw en mijn sterven zijn? Weet u wie het verschil maakt? Christus. Want dan denk ik aan de geschiedenis van het volk Israël. Als ze gekomen zijn aan het einde van de woestijnreis. En ze staan daar voor de Jordaan. En dan lezen we dat de Jordaan vol van water was. Tot aan de uiterwaarden toe stond hij vol. En stroomde ondoorgaanbaar. En die doodsjordaan. Daar staat ook Gods kind voor. Zoals dat volk Israël stond voor de Jordaan. Hoe moet ik er doorkomen? Wat kan je dat aangrijpen, de dood? Dat onafwendbare, dat definitieve, nooit meer terugkomen. Voor eeuwig mijn lot beslist. Sterven, dat donkere graf in. Hoe moet het? Wat gebeurde er toen het volk Israël daar voor de Jordaan stond? Toen kwam daar die boodschap. Vrees niet, want de ark zal u voorgaan en volg de ark. Want al die bruisende wateren waar gij tegenaan ziet, mijn hand zal ze tegenhouden. Mijn onweerstaanbare hand en gij. Ge moogt volgen achter de ark. En wie is nou de ark? Dat is Christus. En daar ligt nou het grote verschil in. Wie hebben wij gevolgd in dit leven? Als het Christus is, gemeente, zal hij ons ook voorgaan door de dood. Dan zal hij ons voorgaan. En dan mag het zingen in het hart van de ziel. O Christus, mijn heil, mijn toeverlaat. Gij zult mij leiden door uw raad. En mij hiertoe door u bereid. Door de doodsjordaan heen. Opnemen in uw heerlijkheid. Gemeente. Hoe schittert ook deze parel van grote waarde. In het sterven van zijn kinderen. Gemeente, opnieuw draait die parel van grote waarde. En er valt opnieuw een lichtstraal van deze parel. Als daar opnieuw gevraagd wordt, maar nu vraag ik het. Dat is waar. Wat betekent zijn sterven voor mijn sterven? Maar is er ook nog meer nuttigheid voor mij te verkrijgen in het lijden en sterven van Christus voor mijn leven? Dan krijgen wij opnieuw zo'n heerlijk antwoord. Voor wie? Voor wie is het vanavond een heerlijk antwoord? Dan zeg ik het maar heel eenvoudig. Voor tobbers. Voor mensen die het leven niet in eigen hand kunnen houden. Weet je voor wie dat woord dierbaar wordt? Voor verliezers. Luister eens, wat bedoel ik dan? Wel, het antwoord gaat verder en zegt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf en hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Meent u, daar ligt een diepe les in. Kinderen, u die de Heere vrijst. Wat een blijdschap was er in uw ziel toen de Heere door zijn Heilige Geest u de ogen opende. En u mocht zien dat er in Christus een weg tot behoud was, ook voor u. En wat kwam er in uw hart, een verlangen en een voornemen? Nu zal ik niets meer zondigen. De liefde tot hem die zijn leven gaf voor goddelozen werd in uw hart werkzaam. En u nam u zich voor om nooit meer iets te doen waar u hem verdriet in zou doen. U ging aan de slag om de zonden te doden die in u overgebleven waren. U besloot om heel uw leven te reformeren en uw leven op te offeren als een dankoffer aan de Heer. Het oude was voorbij gegaan, het leefde in uw hart, ziet, alle dingen zijn nieuw geworden. Maar wat kwam u erachter? Dat het niet ging. U poogde wel in eigen kracht die zonden te doden. U poogde wel uw leven te reformeren. Maar u ontdekte daarin dat u in uw eigen kracht niet één zonde kon doden. Wijlen dominee Erkok, die schrijft het zo treffend. Ook al roepen wij al onze aangename tijden en heerlijke bevindingen op de been, dan is het nog niet mogelijk dat die onze boze lusten van het vlees eronder krijgen. Met al onze goede voornemens, vrome wensen en hete tranen, krijgen wij het vlees er niet onder. Is dat ook uw waarneming geworden? Dat u zegt, Heere, ik wilde wel en ik probeerde wel in mijn kracht heilig te leven en mijn leven op te offeren. Maar ik kwam erachter dat de zonde met zo'n geweld tegen mij opstond, dat ik eronder bezweek. Het kan zo onopgemerkt gaan. Ik zei het al in die eerste liefde. Wat kan u er met mensen over spreken? Wat God aan uw ziel gedaan hebt? Wat kunt u erover spreken, over het wonder van zalig worden? U leefde nog uit die eerste ontmoetingen met Christus en u sprak erover. En wat gebeurde? U werd al snel een bekeerd mens en u zat op een hele hoge stoel. Uw bidden werd minder. Uw Bijbel lezen al meer een sleur en het kerkgaan werd zo gewoon. En voordat u het besefte, was u gevallen in de strik van uw hoogmoedige hart. En kwam er een leegheid en dodigheid in uw hart. En dan lag u verslagen door de zonden. De zonden van uw hoogmoedig hart kunnen ook de zonden zijn van uw lust tot het geld, tot de drank, de eer of de vleeselijke lusten in uw hart. En wat moest u het toen gaan leren tot uw schande? Ik, ellendig mens. Maar daarin moest u een tweede les leren, waar het vanavond in het bijzonder over gaat. Maar zonder mij kunt gij niets doen. Ik moest het leren dat ik in mijzelf niet één ogenblik kon strijden tegen mijn doodsvijanden, de duivel, mijn eigen vlees en de wereld. Ik heb het zo nodig om te leren dat het alleen kan door Gods geest. Je moet dat maar eens lezen in dat prachtige boek van Bunyan, De Heilige Oorlog. Als prins Immanuel weer teruggekomen is in stad Mensenziel en hij zijn genade heeft aangenomen en de zonden vergeven, dan klinkt het uit de mond van de koning: neem alle diabolus mannen gevangen. En dan gaat Mensenziel aan de slag. En ze grijpt ze al die zonden. Majoor ongeloof wordt vastgezet. Burgemeester zinnelijke lust wordt gearresteerd. En valse vrede komt achter slot en grendel. En het hart spreekt de doodvonnis uit over al die zonden. Maar nu moeten ze nog gekruisigd worden. En als de dag van de veroordeling aanstaande is en mensenziel al die diabolus mannen uit de cel gaat halen, dan vechten ze, dan strijden ze, dan willen ze niet aan het kruis. En dat mensenziel heeft geen kracht om die zonden aan het kruis te brengen, om de diabolus mannen te kruisigen. En ze schreeuwen, Prins Immanuel, help ons. En dan zo mooi, schrijft Bunyan, onder de inwoners van mensenziel was de oppergeheimschrijver, de Heilige Geest. En wat doet hij? Hij legt zijn hand op de handen van inwoners van mensenziel. En door de kracht van zijn hand krijgen zij kracht om de diabolus mannen te kruisigen. En daarom, als het woord komt van Immanuel, door de mond van Paulus, dood dan uw leden die op de aarde zijn, dat dan de ziel vanavond het uitroepen zal. Ja, Heere, ik begeer de zonde te doden, maar het kan alleen door uw kracht, o Heere Jezus Christus. U heb ik nodig om ook mijn zonden te kruisigen. O, hoe schittert ook in het leven van Gods kinderen, in het leven van sterven, in het leven van opstaan, de Heer Jezus Christus als die parel van grote waarde. En tenslotte, gemeente, voor vanavond nog een laatste straal die daar valt van deze heerlijke parel van grote waarde. Want dan vraagt onze catechismus, waarom is eraan toegevoegd aan het einde van die trappen van vernedering? Lijden, sterven, begrafenis. Waarom is daar nog aan toegevoegd? Nedergedaald ter hellen. Als het ware een samenvatting van het hele lijden van Christus. Waarom is die toevoeging er nog gekomen? Wel, dan is het antwoord. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwellingen, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Meente, dan moet u eens op één woord letten vanavond. Wat staat er dan? Wel dat woordje gezonken. Ziet u het? Daar zingt Christus aan het kruis weg. In de diepe zee van Gods toren. Daar, te midden van die onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, zingt hij weg. Zie je Christus wegzingen? O, daar komt die drieurige duisternis, waar de Vader zijn Zoon loslaat, waar hij me overgeeft om verbrijzeld te worden, waar hij verlaten wordt van hem, aan wie hij zo innig verbonden was, zijn dierbare Vader, waar hij verlaten wordt van zijn discipelen en zijn kerk, en waar de spotters opstaan en het uitroepen, indien gij Gods Zoon zijt, verlos u zelven van het kruis en wij zullen u geloven, waar de hel losbarst, de duivel op hem afkomt, en al zijn helse trawanten, daar zingt Christus weg, in de diepte der hel. Waar de dichter van Psalm 22 van zingt. Zij rukken aan met opgesperde mond gelijk een leeuw. Al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond die zich verspreiden. Mijn beenderen zijn in mij vaneen gescheiden. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Nedergedaald ter hellen. Het wordt voor Christus werkelijk waar, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En gemeente, dat wordt nu de troost van al Gods kinderen. Hij zonk weg als een ongetrooste in de diepte der hel. Waarom? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen vertroost en verzekerd mag zijn dat hij door zijn lijden en sterven mij van de helse pijn en benauwdheid verlost heeft. O, daar mag de kerk zien, in dat nederdalen ter hellen, in haar wegzinkende zorg, borg en zaligmaker, wegzinkend in de toren van God, dragend de vloek in de angsten der hel die over hem kwamen, als een ongetrooste. O, hij deed dat voor mij, als mijn borg. Waarom? Om mij te troosten. Ik heb u verlost van de hel. O gemeente, er zijn tijden in het leven van Gods kinderen dat je zo aangevochten kunt worden, dat de vijanden zo tekeer gaan en dat de Heere zich een ogenblik van je terugtrekt, dat het waar wordt wat de dichter zingt. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Heere, waarom vergeet gij mij? Ga in het zwart door rouw bezweken om mijn vijands dwingelandij, die mij hoont en mij het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God op wien gij bouwdet en aan wien uw zaak vertrouwdet? O, wat kunnen ze dan geschud worden? Heere, waar bent u toch als de vijanden de overhand hebben en ik dreig te struikelen? O, als daar dan de duivel nog eens bij komt en die al de zonden voor ogen stelt en de duivelen tegen je zegt: denk je toch dat God zo'n kind in genade als jij zal aannemen? Je zult als een huichelaar openbaar komen en je zult nog nederdalen in de hel. In die hoogste aanvechtingen waar alles dreigt te bezwijken, daar gaat die parel van grote waarde zo heerlijk schitteren, want dan klinkt het van het kruishout van Golgotha: mijn kind, ik ben nedergedaald ter helle. Waarom? Om jou er voor eeuwig van te bevrijden, hoe dat de vijand ook tekeer gaat en wat ze ook in je oor fluisteren en wat de duivel je waar maakt en wat de vijanden je aandoen. Zie op mij. Ik ben nedergedaald ter hellen, opdat gij getroost en verzekerd zult zijn. Je zult nimmer meer in de hel komen, want ik ben er geweest om jou ervan te verlossen. Zo zegt Christus het ook tegen zijn kinderen, als ze dreigen in de storm te vergaan: vrees niet, ziet, hier ben ik. O, vertrouw dan op mij, waag het dan met mij. Zie, op het kruis van Golgotha, waar ik in de drieurige duisternis ben nedergedaald ter hellen, om uw ziel te troosten. Gij zult in de rampzaligheid niet komen, want ik heb voldoening gegeven. Mijn zondbetaling is een volkomen rantsoen voor al uw zonden. Vrees dan niet. Zie op mij, de parel van grote waarde. Liefde gemeente, nog één vraag. Gaat u nu naar huis om al uw parels te verkopen, om deze ene parel te verkrijgen? Amen. Gemeente, zoeken samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heer, u bent in waarheid die parel van grote waarde. Wat schittert u, toch ook in het lijden en sterven, in die trappen van vernedering. Dat het mocht zijn, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Wat een pijloze liefde hebt u betoond, dat u zich zo diep wilde vernederen, dat u de vervloekte kruisdood wilde sterven, dat u begraven wilde worden, ja, dat u neder wilde dalen ter hellen, om uw kinderen in hun hoogste aanvechtingen te vertroosten en te verzekeren. Het ligt vast in mijn lijden en sterven. Wat een heerlijke vruchten vloeien er toch uit die fontein, o Heer Jezus Christus. Laat het zo zijn dat uw kinderen klein en groot gedronken hebben van dat levende water en dat ze verkwikt zijn. En wij bidden u, laat het toch ook een hartelijk verlangen door uw geest geboren zijn om nu al onze parels, waar we voor eeuwig mee verloren gaan, om die te verkopen, om u te mogen gewinnen. Om u die grote parel van grote waarde deelachtig te mogen worden. Heere, geef toch dat niemand meer buiten u kan leven en zonder u kan sterven. Grote koning, heb dank dat we het woord mochten verkondigen. O Heere, kom er zelf nog in mee, ook als we naar huis gaan. Laat het mogen zijn in een wel toebereide aarde, die door het ontdekkende woord van u vanmorgen als een wel toebereide aarde geweest mocht zijn, om vanavond opnieuw dat evangelie zaad te ontvangen en dat zijn kracht mag doen, omdat we in uw kracht onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven mogen wandelen, om dan straks te mogen sterven. Niet meer als een betaling, maar dan sterven wordt afsterven. Nooit meer zondigen. En dan wordt mijn sterven een doorgang naar het eeuwige leven. Eeuwig thuis, thuis bij mijn dierbare koning en zaligmaker. Zalig die in den Heere sterven. Zalig die doden. Ja, van nu aan tot in der eeuwigheid. Dat we allemaal zo kunnen sterven op grond van het dierbaar bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Ga zo met ons mee de nieuwe week in. Wees onze voor- en achtertocht en dat we zomaar achter u mogen aankomen. Heb dank voor al uw zegeningen. Verzoen het zondige. We smeken het u om Christus wil. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat, mij opnemen in uw heerlijkheid. 73, 12e vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.